Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
I built an unbelievable company. Some of the greatest assets anywhere in the world, real estate assets anywhere in the world.
I built an unbelievable company, very, very little debt, tremendous, some of the greatest assets in the world, tremendous cash flow, tremendous cash.
Yeah, go to the Wharton School of Finance, you go through it easily, you do fantastically well.
I think one of the most important aspects of the book is I try and define people that don't have it, because most people don't have it, and that's the sad part, and they want to have it, and they go out and they lose their money, they lose their families, they lose everything. And it's a sad situation. But you see it a lot with these hucksters that are on television selling deal books.
I went to an Ivy League college. I went to the Wharton School of Finance, which is the best business school in the world. I'm like a smart person.
And everyone said, oh, he'll never fail because maybe he's not as rich as we thought. No, turned out I'm much richer than anybody ever thought. And the company's great, very little debt, tremendous cash flow.
You know, I've always taken in money. I like money. I'm very greedy. I'm a greedy person. I shouldn't tell you that. I've always been greedy. I love money, right? I take it a lot. I made a lot of money.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 121. En welkom ook PG.
Hi Jaap.
PG, we hebben een soort traditie bij Betrouwbare Bronnen. Dat op of rond de 4e juli, de 4th of July, Independence Day, wij aandacht besteden aan de Verenigde Staten van Amerika.
Oh, say can you see in the...
Early light. Je mag best zingen hoor.
Nee. Oh, say can you see?
Het is morgen de 4e juli. We zien Trump worstelen met zijn presidentschap. We zien Joe Biden als tegenkandidaat. Wat is de situatie op dit moment en waar gaan we het over hebben, PG?
Het leek mij aardig om aan de vooravond nu van de conventions van de twee partijen, waarbij men dus de kandidaat formeel accepteert. We hebben tot nu toe dus alleen maar een nominatie, zoals dat heet, van Donald Trump voor een tweede termijn. En de nominatie van Joe Biden voor zijn eerste termijn als president.
Ja, dat moet nog officieel worden afgezegend door de partijen.
En dat is altijd een groot gebeuren. Dat zal dit keer allemaal virtueler gaan. En dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld bijvoorbeeld. En de running mate bekendgemaakt. Dus wie is de kandidaat voor het vicepresidentschap? Dat is zonder enige twijfel Mike Pence voor de Republikeinen. Voor de Democraten, dus als vice-president van Joe Biden, als hij gekozen wordt, ga ik ervan uit dat het een zwarte vrouw wordt.
En daar gaan we het vast in een latere aflevering nader over hebben.
Dat komt zeker aan de orde, want ook die verkiezingscampagne zal natuurlijk hoe dan ook een historische campagne zijn. waarbij er dus ook heel veel te herkennen en vertellen valt uit dus die ongelooflijk rijke geschiedenis van de Verenigde Staten.
Waar wil je het in deze aflevering over hebben?
Nou ja, over de gedachte dat Donald Trump toch eigenlijk niet kan verliezen. Ik bedoel, je bent een steenrijke zakenman. Ongelooflijk succesvol. Je bent miljardair. En dat moet toch in een land wat zichzelf ziet als de home of capitalism een enorme pluspunt zijn.
De vorige keer dachten we dat Trump niet gekozen kon worden. Zeker vanuit Europa dachten we dat. Maar jij denkt nu dus dat Trump niet kan verliezen.
Dat is een beetje de gedachte. Dat een soort patroon is dat in Amerika zo iemand natuurlijk een enorme kans maakt.
Want hij hoort bij die Amerikaanse cultuur.
En hij is een ondernemer, een self-made man. Al die dingen, een pionier. Dat zijn allemaal oerbegrippen van de Amerikaanse samenleving en Amerikaanse cultuur. En nou ga ik je eens wat vertellen. De historie van de Verenigde Staten en de historie van het presidentschap van de Verenigde Staten zijn hier buitengewoon verrassend.
Je gaat dus ons vertellen over hoe het is om een zakenman als president te hebben en hoe dat al dan niet succesvol is.
En over zakenlieden van iconische faam die dachten, president, dat kan ik wel. Ik kan begrotingen lezen, ik kan mensen orders geven, ik reis voor mijn bedrijf de hele wereld over. Mij maken ze niks. Yes, I can.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Zullen we eens beginnen met beroemde ondernemers in de geschiedenis die zichzelf wel zagen zitten als president.
Maar die het niet zijn geworden. Vertel.
Ik begin met de eerste. En dat is misschien ook van het hele stel de allerberoemdste, Henry Ford.
Henry Ford die we kennen van de T-Ford.
Van de fabrieken. En later dus ook de man die die fabrieken rond Detroit dus kon ombouwen voor het bouwen van enorme bommenwerpers voor Franklin Delano Roosevelt. Was dus een groot technologisch vernieuwer. Het Fordisme. Ook wel Taylorisme genoemd, namelijk dat je dus zo'n auto in een vast patroon bouwt, waarbij elke arbeider als er één ding doet en je dus waar de lopende band kunt doen. Dat is allemaal het werk van Henry Ford. Henry Ford was dus een enorme vernieuwer.
Ja, de massaproductie.
Massaproductie en toch kwaliteit. En dus als er iets was, snel te repareren ook. Je hoefde dan niet een soort kunstenaar erop te zetten die dan...
Nee, want zo'n auto bestond uit een aantal overzichtelijke onderdelen.
En iedereen kon dus naar de Ford garage. En daar verdiende hij dus ook weer aan. Dus hij was puissant rijk. En zeer politiek geïnteresseerd. Hij had om president te kunnen worden. In begin jaren 20 van de vorige eeuw. Is hij begonnen een soort tweede imperium op te bouwen. Wij zouden nu zeggen een soort media imperium. Hij begon met een gratis krant. Die via al die garages en de benzinestations te krijgen was.
Zeg maar wat de metro en spits in Nederland waren bij het openbaar vervoer, was de krant van Ford bij de garages.
Die schreef hij bijna zelf vol ook nog. Hij had ook een aantal journalisten die voor hem dat deden. Maar hij was ook echt wel zelf een beetje de hoofdredacteur en de man van de hoofdredactionele commentaar. Een beetje, ik ga het ondeugend zeggen, een beetje Abraham Kuiper-achtig. Dus een groot man met een grote persoonlijkheid die zijn eigen krant had en die ook min of meer vol schreef met zijn eigen politieke ideeën. Hij zorgde voor pamfletten. Dus met possession papers, zouden wij zeggen. Over alle mogelijke onderwerpen. Hij zorgde voor boeken over die ideeën van hem en over hemzelf. En hij zorgde voor, wij zouden nu zeggen, een campagnebiografie. Dus er kwam een Het leven van Henry Ford boek. Wat natuurlijk bedoeld was om de Amerikaanse kiezer ervan te overtuigen. Deze man is een genie. En Amerika kan geen beter hebben dan Henry Ford.
Hij was dus bezig de geesten rijp te maken.
Ja, en wat was zijn belangrijkste agendapunt? Antisemitisme.
Hè? Antisemitisme?
Ja, jodenhaat. En natuurlijk een zakenman zoals ik. Die maakt Amerika rijk. Dus een... anything goes, soort kapitalisme.
Ja, die jodenhaat was natuurlijk in de jaren 20 in Europa in zekere zin ook tot een soort sublimatie aan het komen.
Nou, ik zal het je nog gekker vertellen. In het kantoor in München, op het hoofdkantoor van de NSDAP, hing in de kamer van Adolf Hitler een portret van Henry Ford.
Hitler vond Ford een interessante persoon.
Hij vereerde Henry Ford. Hoopte ook op geld van hem. Want ja.
En dat had dus met de meerdere kanten van Henry Ford te maken. Zowel dat industriële als zijn politieke denkbeelden.
Die moderne industriële kant, waarmee dus iedere arbeider een auto kon krijgen. De Volkswagen is een inspiratie van Henry Ford. Nou, wat gebeurt er? President Harding sterft plotseling, volkomen onverwacht, en wordt opgevolgd nu door zijn vicepresident Calvin Coolidge. Nou, Harding is net op tijd gestorven, want de gigantische corruptieschandalen van zijn regering kwamen net naar buiten. En Coolidge was zo charmant, die zag eruit als een filmster, vond men in die tijd. En hij was dermate dom dat hij goed te manipuleren was door de partijbonzen. En die werd dus genomineerd op de convention van 1924.
Ja, ze wilden dus eigenlijk een zwakkeling, een slappeling, want die hadden ze in de hand.
En hij was populair. Dus Henry Ford, die dus zoveel geld in een campagne had gestoken om zichzelf, zeg maar, incontournable te maken, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen, die stond voor een puinhoop en heeft het daarna maar nooit meer geprobeerd.
Nee. Wie is de volgende die je wil noemen?
Nou ja, nog zo'n enorm beroemde naam. Nelson Rockefeller. John T. Rockefeller, de oprichter van de grootste oliemaatschappij van Amerika. Een multimiljardair. En Nelson was een begaafde, charmante, knappe man. Wist nauwelijks wat hij met zijn geld moest doen.
Ja, als in die tijd over rijkdom werd gesproken, hoorde je vaak de naam Rockefeller.
Precies. Nelson Rockefeller had zo verschrikkelijk veel geld, dat hij dus enorm veel liefdadigheid deed. Het was een buitengewoon knappe kunstverzamelaar. Heel veel moderne kunst. Hij was dus echt een mecenas. Wat prachtig is, als je dat met geld doet. En hij werd gouverneur van de staat New York. Want hij was uit New York. En ja, dat managen van, hè, als gouverneur, dat beviel hem wel. Hij hoefde het niet voor het geld te doen. Hè? En ja, zijn eigen campagnes financieren was natuurlijk ook geen probleem. Hij kocht gewoon zelf de advertenties. Dus die dacht, ik moest maar eens president worden.
Ja.
En hij heeft het dus meerdere keren geprobeerd.
Dat moest een makkie zijn, dacht hij.
Ja. Dus hij heeft het eerst geprobeerd in 1960... want ja, die vicepresident Nixon na 8 jaar, nou ja, op de meer progressieve vleugel aan de oostkust,
ja,
van de Republikeinen was hij niet geliefd.
De chique vleugel van de partij.
En Nelson Rockefeller was natuurlijk ja, de belichaming daarvan. Dat was een liberal Republican, een bestuurder meer, hè, van een staat aan de oostkust.
Ja. Ja,
Een beetje zoals Prescott Bush. Ja, de vader van George Bush en de grootvader van George W. Bush.
Ja, voor de jonge luisteraars, je moet ook bedenken dat in die tijd er best wel een overlap was tussen de Democraten en de Republikeinen. Er was niet zo'n enorme tegenstelling zoals die tegenwoordig gecreëerd is tussen die partijen.
De Democraten hadden een werkelijk afschuwelijke racistische rechtervleugel in het zuiden. Gewoon puur segregation forever. En hadden een progressieve, vaak etnische machines in de grote steden. Als Chicago, Philadelphia.
Ja, en dat is ook de plek waar Nelson Rockefeller voor de Republikeinen zat. Namelijk in New York.
En wie dus in New York die machine met die baantjes verdelen. En dat macht, die macht van de Democratische Partij niet wilde. Die had dus liever een Republican. En zeker als het een beetje chique, ruimdenkende, wat ze dan noemen, liberal Republican was. Dus het was ook altijd heel spannend in staten als New York. Tussen, als het dus een beetje een beetje klasbakachtige Republikein was, dan kiezers in het midden zeiden: nou, ik heb hem liever dan die Democrat. Nou, Nelson Rockefeller dacht dus: ik kan die Nixon in mijn partij wel opzij zetten. Maar Nixon had de steun natuurlijk van het hele Westen, want die kwam uit Californië. En van het hele Zuiden. Want die vonden natuurlijk die Nelson Rockefeller, dat was een nigger lover. Ja, dat soort termen werden gebruikt. Hè. En hij verschamelde moderne kunst. En van allemaal niks. Dus Nelson Rockefeller werd het niet. In 1964 zou hij dus de tegenkandidaat zijn van Kennedy. Want Nixon was verslagen en Nixon was weg.
Ja.
Dus hij dacht, ik ben iemand die Kennedy aankan. Ik heb politiek bestuurlijk meer ervaring dan Kennedy. Dus ik kan tegenover die president staan. Ik kom ook uit de ruimdenkende hoek van de Oostkust.
Ja, en ik heb ook geld, net als de Kennedys.
Ja, en mijn vader was ook heel rijk. Alleen geen enge fascist. Wij kunnen gelijk op. Alleen de Nixon-vleugel won het op de convention. En toen werd Barry Goldwater, de senator van Arizona, de kandidaat niet tegen Kennedy, maar tegen LBJ.
Ja, die inmiddels Kennedy na de moord op Kennedy was opgevolgd.
En dat werd de grootste verpletterende verkiezingsoverwinning. Misschien wel ooit in de Amerikaanse geschiedenis.
Ja, dus Nelson Rockefeller heeft het twee keer geprobeerd, twee keer niet gelukt.
En toen heeft hij het in 68 nog een keer geprobeerd. Maar ja, toen waren er ineens twee kandidaten die aan de horizon verschenen. Dat was de new Nixon, zoals dat werd genoemd.
Want Nixon kwam altijd weer terug.
En dat was een fighter, een campaigner. En de gouverneur van Californië, Ronald Reagan.
De eerste poging van Reagan om het ook te proberen.
En Nixon heeft toen een deal gesloten met de zuidelijke senatoren en gouverneurs. Zodat hij opnieuw het Westen en het Zuiden achter zich had. En Reagan begreep toen dat hij dat niet meer ook kon. En die heeft dus toen wel volgehouden nog tot op de convention. En Rockefeller werd dus fijn geknepen. Uiteindelijk is Rockefeller toch nog vicepresident geworden. Toen Nixon moest aftreden wegens het Watergate-affaire.
Ja, want Gerald Ford, vicepresident onder Nixon, volgde Nixon op.
En die moest iemand...
Wees een nieuwe vicepresident aan.
Ja. Moest dus dan wel door de Senaat worden goedgekeurd. Dus hij heeft toen Rockefeller gevraagd. Omdat hij ervan uitging dat dan de Democraten in de Senaat deze man zouden accepteren. En de Republikeinen die zouden de nieuwe president natuurlijk niet dwars zitten.
En dacht Ford ook, ik wil... straks voor het echt gaan, dan wil ik als president gekozen worden. Dan kan ik maar beter Rockefeller onder me hebben dan tegenover me in de partij.
Dat zou zeker kunnen spelen. Hij heeft overigens Rockefeller in 76 gedumpt. En hem dus medegedeeld dat hij geen kandidaat zou zijn met Ford samen. En dat is toen senator Bob Dole geworden.
Robert Dole Jr.
Die nog altijd leeft.
En het later ook nog een keer geprobeerd heeft.
Ja, tegen Bill Clinton. Dus Nelson Rockefeller, dat was iemand die dacht echt, ik kan dit.
Maar helaas.
Volgende, Ross Perot, 1992. Een dwergachtige miljardair. Uit Texas.
Ja, geweldige man. Je moet, als je hem nog niet kent, even naar de filmpjes van hem kijken. Hij stond altijd met grote grafieken op borden. En die stond hij aan te wijzen waarom onder hem de economie zo'n enorme move upward zou gaan maken. En waarom de rest er helemaal niks van begreep.
Nee, van economie begreep George Bush senior sowieso niets. En die Bill Clinton, dat was de gouverneur van Arkansas. Dat was natuurlijk gewoon een volstrekte dud.
The dollar's gone through the floor. Now, whose fault is that? Not the Democrats, not the Republicans. Somewhere out there, there's an extraterrestrial that's doing this to us, I guess. And everybody says they take responsibility. Somebody somewhere has to take responsibility for this. Now, just for the record, I don't have any spin doctors. I don't have any speech writers. Probably shows. I make those charts you see on television even. That show. Since we're dealing with voodoo economics, a great young lady from Louisiana sent me this voodoo stick. And I will use it as my pointer tonight.
Hij was een self-made miljardair in de elektronica. En hij presenteerde zichzelf als een soort oorlogsheld. Want hij had gefinancierd het uit Vietnam laten smokkelen van Amerikaanse soldaten. Die dan in het oerwoud zich niet hadden overgegeven. Nou, dat deed natuurlijk enorm.
Ja, en hij was niet van de Republikeinen, ook niet van de Democraten. Hij kwam voor de derde partij uit.
Ja, die noemden ze de Union Party. En er zat gewoon een pure wraak vanuit dus die rechtervleugel, oliemagnaten en dat soort rijke lieden op Bush senior. Die ze een wimp vonden, een slappeling, en die was niet rechts genoeg. Die had dus de rechtse Reagan kiezers verraden, vonden ze. Ja, zo gaat dat. En in Texas, wraak, dat is dan ook meteen epische wraak.
En uiteindelijk haalde Ross Perot best wel een hoog percentage. Als
ja, bijna 20%. En dat maakte dus Bill Clinton president.
Omdat er te veel concurrentie was voor de Republikeinen.
En Bill Clinton had dus helemaal geen hoog percentage. Maar George Bush senior nog minder. En Ross Perot heeft dus niet één van de 50 staten zelf gewonnen. Ook Texas niet. Maar schade dus. Uiteindelijk Bush meer dan Clinton. En zo werd Bill Clinton de president.
Dus dat moet voor die familie Bush een gruwelijk moment zijn geweest.
Dat was verschrikkelijk natuurlijk voor de Bushes. Verschrikkelijk. Ross Perot is niet zo heel lang geleden overleden. Wij Nederlanders hebben een bijzonder band met Ross Perot. Ross Perot was de financier van het concertgebouw en het orkest van Dallas, de Dallas Symphony. En hij betaalde de komst van Jaap van Zweden. Hij was een enorme fan van Jaap van Zweden. En Jaap van Zweden wist dat. Dus die liet Ross Perot dan soms dirigeren. En wat dirigeerde hij dan? Natuurlijk het volkslied.
Prachtig. Ross Perot.
Kleurrijk is het minste wat je kunt zeggen.
Dan hebben we natuurlijk ook nog vrij recent Michael Bloomberg op het tapijt gehad.
Ook dus weer zo'n multimiljardair. Ook weer iemand die dus iets helemaal uit het niets had opgebouwd. Elektronica, beursberichten, economische analyses, nieuws. Echt iemand van de media van de 21ste eeuw. Michael Bloomberg was een, toen hij zei ik wil wel president worden, was hij al flink in de 70. Net als Ross Perot, heel klein. En net als Donald Trump, de man van New York.
Ja, en ook iemand die niet echt meteen aan een partij te koppelen was.
Nee, hij was een republikein. Heeft zich alleen als een soort middenkandidaat burgemeester van New York laten maken. Dat heeft hij, dat zal iedereen onmiddellijk zeggen, echt knap gedaan. We hadden een gesprek onlangs, dat weet jij nog, met professor Ed Glaser van Harvard over de economie en de ontwikkeling van wereldsteden. En die gaf toen ook aan dat hij voor Michael Bloomberg groot respect had.
Ja, ik heb hem in New York een keer buiten zien speechen. Ik stond dan op zeg maar 100 meter afstand en dacht eens, hey, klein mannetje, dat zie je natuurlijk op tv niet zo goed meestal. Maar dat was wel even een belevenis. Hey, de burgemeester komt te spreken.
Ja. Nou ja, je weet, hij ging dus op voor de democratische kandidatuur tegen Donald Trump. Dan had je dus twee New Yorkse miljardairs gehad van boven de 70.
Ja, maar hij maakte al gauw een aantal fouten die hij niet meer kon repareren in de debatten.
Jaap, beginnen we zo langzamerhand het patroon te zien?
Ja, tot nu toe is het nog niet erg succesvol, PG.
Zullen we het dan maar eens doen naar die ondernemers, miljardairs, kapitalistische toppers die wel president
werden? Ja, want dat moet dan toch wel weer een iets ander verhaal zijn, denk ik. Wie werden er wel president? Het waren er niet veel, hè? Uiteindelijk.
Nee. Nou, zullen we beginnen met jouw favoriete stukje muziek uit de Amerikaanse televisieseries van All in the Family.
Ja, we luisteren naar Archie Bunker en zijn lieftallige vrouw Edith.
Boy, the way Glenn Miller played
songs that made the hit parade.
Guys like us, we had it made.
Those were the days. And you knew where you were then.
Girls were girls and men were men. Mister, we could use a man like Herbert Hoover again. Didn't need no welfare states.
In het beginliedje, wat je elke keer hoorde als de VPRO in Nederland weer All in the Family uitzond, hoorde je dus eigenlijk de roep voor de terugkeer van iemand als Herbert Hoover als president. Dat was me een president, vond Archie Bunker.
Ja.
Waarom vond hij dat? Want Archie Bunker was zeg maar een soort archetype van de cultureel conservatieve stemmer die eigenlijk van allerlei nieuwe wetsigheden niets moest hebben. Hij, ja, Black Lives Matter, daar zou hij een heel seizoen over door kunnen praten, denk ik, in elke aflevering.
Archie Bunker was een man van de jaren 50. En president Herbert Hoover werd gekozen in 1928. Op de toppen van de hoogconjunctuur van de jaren 20. He, dus na Harding en Coolidge kwam er opnieuw een republikein. Voor de derde keer, dat was dus bijzonder. Herbert Hoover had twee bijnamen. Ook zijn hele leven. The Engineer en The Great Humanitarian. The Engineer, hij was een mijnbouwingenieur.
Ah.
En werd ongelooflijk rijk doordat hij, zeg maar, op plekken waar je als het ware allemaal delfstoffen kon vinden, hij organiseerde dat dan als ingenieur, hoe je daar, ik zal maar zeggen, kolen, goud, olieboringen. Dus dat was een logistieke ingenieur.
Ja, hij bedacht dus eigenlijk hoe je het efficiënt kon winnen.
Ja, en dan kreeg hij zoveel procent. En zo werd hij dus heel rijk.
En waarom werd hij ook de Great Humanitarian genoemd?
Omdat hij, en dat is zijn eeuwige roem, als logistiek organisator voor president Wilson organiseerde de hulp van Amerika voor de van honger stervende Belgen en Duitsers aan het eind van de Eerste Wereldoorlog tijdens de Spaanse griep.
Ah.
Er gingen miljoenen mensen dreigden van honger om te komen. En hij heeft dus toen georganiseerd het hulppakket van, zeg maar, Amerikaanse boeren. Hè, graan, mais, corned beef in blikjes. Daar moet je aan denken. Naar al die hongerende Belgische kinderen. Dus de grote mensenvriend.
Ja, ja, dus wij hebben in Europa, als je even breder trekt, toch wel wat aan hem te danken.
Het was heel bijzonder dat hij dat deed. En in 1947, dus dat was 30 jaar later, toen was hij al oude man. Toen heeft president Harry Truman hem gevraagd, wil dat opnieuw doen? Want je hebt zo'n gezag voor die allerergste winter van zeg maar de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
In Duitsland met name, maar ook elders in Europa. Eigenlijk een soort onderdeel van het Marshallplan. Was dus opnieuw weer verhinderen dat die mensen allemaal doodgaan. En toen heeft hij dat dus opnieuw gedaan.
Herbert Hoover.
Maar als president. En Hoover werd onder Harding en onder Coolidge minister van Commerce. Dus van EZ.
Een logische stap voor hem.
Zeker. En dat was een tijd van ongekende economische bloei. En expansie. De goldene twintiger.
Ja, dus vandaar dat iemand als Archie Bunker voorspoed aan hem koppelde.
The Jazz Age. We hebben het er onlangs, Jaap, uitgebreid over
Zeker.
Gehad. Herbert Hoover was de man van de economische bloei en innovatie en de T-Ford. Iedere arbeider zijn eigen auto. Het was de Joop den Uyl van Amerika.
Maar toch hoor je zijn naam nooit meer als republikeinen hun grote succes uit de geschiedenis opzommen.
Doodgezwegen. Want ja, hij zat daar als president en zei, ik ga nu die economie nog mooier laten doen. Dus nog meer deregulering. En toen stortte de beurs in. 1929. Toen was hij net een jaar, anderhalf jaar president.
Je zou dus kunnen zeggen, dat gebeurde eigenlijk. Dat stond in de sterren beschreven. Dat had hij op dat moment ook niet kunnen voorkomen.
Nee. Maar goed, allemaal grote geleerden, John Maynard Keynes en wie al niet, allemaal dikke boeken overschreven, dat de president dat het wel had kunnen zien gebeuren. Zeker als je zo'n geweldige zakenman bent.
Ja.
Nou, hij heeft vervolgens gezegd van ja, dat is vervelend, zo'n recessie. Het was is een recessie, maar. En die beurs, ja, dat is dan jammer. Maar we gaan gewoon allemaal even bezuinigen. We doen even kalm aan. En die werklozen moeten maar gewoon gaan zoeken. Het was een kille man. Als het ging om economie. He, dus terwijl hij aan de andere kant dus ook een enorm warm hart had.
Ja, dat hadden we in Europa gezien. Maar voor zijn eigen arbeiders was hij geen compassionate conservative.
Nee. En publieke werken. Ja, maar alleen als dat wat oplevert. Want onthoud één ding. Herbert Hoover heeft, anders dan zijn reputatie, om dus die crisis te bestrijden, allerlei publieke werken laten doen. Iedereen zegt terecht natuurlijk, dat is het grote werk van Franklin Delano Roosevelt geweest.
De New Deal.
De New Deal. Maar de Hoover Dam, die enorme stuwdam voor stroom voor Seattle en dat hele gedeelte van de Westkust, die heet niet voor niks naar hem.
Nee. En in zekere zin kun je natuurlijk zeggen dat publieke werken, als het verstandig wordt aangepakt, altijd iets opleveren.
Zo redeneerde hij dus.
Want mensen hebben werk. Mensen kunnen daarna over zo'n brug of dam. Ze kunnen er van alles mee.
Ja, maar hij zei, die stroom is goed voor de industrie. Die is dan lekker goedkoop. Dat is waterkracht. Die mensen zijn allemaal werkloos. Dus ja, we geven ze nauwelijks een salaris. Die dam, die is lekker goedkoop. Dus dat was, jouw redenering klopt ook. Maar hij straalde dus vooral uit. Van nou ja, dan kunnen we die mensen nog eens even uitpersen.
Ja. Hij berekende vooral wat het onder de streep extra opleverde in plaats van oké, misschien gaat het lang duren, we verdienen het ooit terug, maar we hebben er vooral heel veel profijt en plezier van op korte termijn.
En zoals Roosevelt zo goed begreep, het geeft mensen weer hoop en perspectief. Happy days are here again.
Ja.
Nou, dus in 1932 is hij de kandidaat van de Republikeinen, uiteraard. Tegen de gouverneur van New York, Franklin Delano Roosevelt. Nou, we hebben het er al eens over gehad. Hij werd verpletterend verslagen. Ik bedoel, Kansas was misschien voor hem nog een Nebraska. En dan had je het ongeveer wel gehad.
Ja, en heeft FDR, die toen de president werd, nog wat voor de verliezer gedaan daarna?
Ja, hij heeft twee dingen gedaan. Hij heeft de Hoover Dam zijn naam afgepakt. Die heette toen de Boulder Dam.
Oh, wie was Boulder?
Dat heette gewoon naar een rotstuk.
Oké.
Een boulder.
Hij mocht de naam niet houden. Dat is, nee. Ook, dat is ook vreed.
Franklin Delano Roosevelt was een politieke assassin. Ik heb het denk ik al een keer wel eens verteld.
Terwijl ik nog steeds het beeld in mijn hoofd heb van uit die aflevering van Betrouwbare Bronnen van die aardige man die aan het zwemmen was. En die zijn vriendin ging ophalen op het station.
Ja, maar hij was politiek een assassin. Ze hebben hem een keer voorgesteld om Herbert Hoover een soort voorzitter te maken van het toezicht op de beurs of iets dergelijks. Of ethisch ondernemen.
Ja, in ieder geval een functie waardoor hij toch nog enigszins een standing kon hebben.
Eervolle functie. Zoals men natuurlijk graag met oud-presidenten, met hun voorganger en zo doet.
Ja.
En toen heeft FDR het volgende gezegd. I'm not Jesus. I cannot resurrect him from the political dead.
Zo. Dat hakt erin.
Roosevelt was politiek spijkerhard.
Hij smeet de deur keihard dicht.
En toen Herbert Hoover in 1945, na de dood van Roosevelt, werd ontvangen door Harry Truman, de nieuwe president op het Witte Huis. Toen heeft hij staan huilen als een kind toen hij binnenliep. Dat was voor het eerst dat hij weer in het Witte Huis überhaupt dus was geweest.
Ja.
Na de dag van zijn smadelijke afgang.
Ja.
En de inauguratie van FDR.
En dan op zo'n moment, de man die jou eigenlijk geen blik meer waardig heeft gegund, is net overleden.
En Harry Truman, een heel andere natuur, die vond dat FDR Hoover dus slecht had behandeld. En heeft hem dus onder andere die klus gegeven. Waarom hij als The Great Humanitarian nog een keer een soort Nobelprijs voor de vrede had kunnen verdienen.
Dat is dan mooi.
Mooi hè?
Herbert Hoover, de succesvolle ondernemer die helaas getroffen werd door The Great Depression.
En vernietigd werd politiek.
Toen duurde het weer een hele tijd voordat er opnieuw een zakenman president werd.
Een pindaboer. Uit Georgia.
Ah, Jimmy Carter.
Ja. Die zich ook zo presenteerde. Als een eenvoudige man van het land.
Ik herinner me ook de filmpjes waarin hij door zijn eigen, ja, wat was het, stadje liep.
Plains, Georgia.
Echt zo'n Main Street met nog een paar zijstraten.
Iconisch Amerika.
Veel hout.
Ja, witte hekken.
En je dacht, nou, sympathieke man. Benieuwd wat voor opvattingen die heeft.
Pindaboer. Ja. Hij was ook een nucleair ingenieur. Maar daar had hij het nog nooit over.
Nee, dat zou je niet verwachten.
En hij was gouverneur van de staat Georgia.
James Earl Carter.
En hij gaf elke zondag les op de zondagschool. Want J.B. Carter was en is een zeer vroom man.
Ja, en vanwege dat pindaboer schaar je hem ook onder de ondernemers.
Ja, hij is ondernemer. En nou ja, één termijn. Hè. Hij won in 1976 dankzij natuurlijk Watergate.
Ja, Gerald Ford was tussentijds president geworden en die verloor van Jimmy Carter.
Ford heeft enorm ingehaald. Het was een hele spannende verkiezing, dus het was geen afgetekende overwinning. Maar Carter won. En na 4 jaar, nou, hij is weggevaagd door Ronald Reagan.
Ja, en het vrede moment van de gijzeling in Teheran,
ja,
waar die geen oplossing voor kon vinden.
En dat hij met een soort poging tot bevrijding door de marine, dat die helikopters in de woestijn even buiten Teheran tegen elkaar aanvlogen of stuk gingen. En toen een groot deel van die jongens dus ook nog dood terug moesten. En ja, die hele bevrijdingsactie dus mislukte.
Ja.
En de economie ging slecht. En hij was somber. Hij straalde somberheid uit.
Ja, ja, hij was ook een hele... Ja, ik weet niet of calvinistisch het goede woord is, maar een zeer godvruchtige linkse president.
Vooruitstrevend, zeer begaan wereldwijd met mensenrechten.
Nog steeds, hè?
Zeker.
Want hij bouwt ook met eigen handen nog steeds houten huizen.
Ja.
Als goed doel.
Elk jaar gaat hij voordat die charity een week in arme wijken repareren. Doet hij nog steeds. Hij is nu ver in de 90. Hij en zijn vrouw Rosalind hebben onlangs George en Barbara Bush ingehaald. Als het langste huwelijk van presidenten in de geschiedenis.
Maar wel, hij was...
Hij was dus geen Calvinist, nee. Jaap. Dat, ja. Weet dat jij dat altijd weer lastig vindt. Het was een typische zuidelijke baptist.
Ja, en als zeg maar jong Europese televisiekijker vond ik hem wel sympathiek. Maar hij was heel lastig voor zijn omgeving. Later.
Ja, het was een vreselijke micromanager. En hij deed alles zelf.
Ja.
Hij was wel zeer overtuigd dat hij altijd gelijk had.
Hmm.
Het was geen leuke man. En Reagan was natuurlijk, ja, dat was sunny California. Die was warm, die straalde warmte uit. En ja, Reagan won dus ook die verkiezingen toen hij in het debat op de televisie, toen dus Carter. Dus een hele lijst van dingen die Reagan allemaal... He, nare rechtse plannen en dit en dat en ik had gelijk. En het enige wat Reagan toen deed was met die glimlach van hem, zei die, there you go again.
Governor Reagan, as a matter of fact, began his political career campaigning around this nation against Medicare. Now we have an opportunity to move toward national health insurance with an emphasis on the prevention of disease, an emphasis on outpatient care, not inpatient care. An emphasis on hospital cost containment to hold down the cost of hospital care for those who are ill. An emphasis on catastrophic health insurance so that if a family is threatened with being wiped out economically because of a very high medical bill, then the insurance would help pay for it. These are the kind of elements of a national health insurance important to the American people. Governor Reagan, again, typically is against such a proposal.
Governor, there you go again. When I opposed Medicare, there was another piece of legislation meeting the same problem before the Congress. I happened to favor the other piece of legislation and thought that it would be better for the senior citizens and provide better care than the one that was finally passed. I was not opposing the principle of providing care for them. I was opposing one piece of legislation as versus another.
There you go again.
Dodelijk, ja. Iedere Amerikaan begreep dat. There you go again.
Ja, ach, ja. Dus dat werd de dagen daarna op straat en op de middelbare scholen en zo werd dat een soort running gag. There you go again.
En bij het slotwoord, hè, ze mochten dan alle twee natuurlijk een slotwoord doen. Toen vertelde dus Carter dat hij het zo goed gedaan had en dit en dat en dat. Hij had voor vrede gezorgd in het Midden-Oosten. Dat was ook zo. Grote verdiensten. En Reagan zei maar één ding. U kent mijn programma. Ik was gouverneur van Californië. Zeer succesvol dus. Ja. En u moet thuis met uw familie, met uw collega's zich maar één ding afvragen. Bent u er net zo goed aan toe als 4 jaar geleden?
En toen stopte die en de kijker trok zijn conclusies.
Tot 2 dagen voor de verkiezingen gingen ze gelijk op in de polls. En Reagan versloeg hem vervolgens verpletterend. Dus daar is precies dat gebeurd wat Reagan had gezegd. Denk nog eens even na. Ja, die dinsdag zijn altijd de verkiezingen. Dus op die zondag bij de barbecue, na de kerk, bij het uitje. Wat ga jij doen? Ja, ja, ja. Inflatie, oliecrisis, somberheid. Dan Reagan.
Next Tuesday, all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel that our security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago? And if you answer all of those questions yes, why then I think your choice is very obvious as to who you'll vote for. If you don't agree, if you don't think that this course that we've been on for the last 4 years is what you would like to see us follow for the next 4, then I could suggest another choice that you have.
En Reagan slaagde er dus in, om het af te ronden, om ook een hele groep mensen die de vorige keer democraat gestemd hadden, naar zich toe te trekken. Dat werden later de Reagan Democrats genoemd.
En het is heel interessant, dat is allemaal enorm onderzocht, wat ze in Amerika altijd doen bij elke verkiezing. De Reagan Democrats waren mensen die dus, dat waren vaak Ieren, Italianen, Polen, wat ze noemen ethnic Americans, uit Europa. Maar bijvoorbeeld ook Cubaanse Amerikanen, dus Latino's, die maatschappelijk, zeg maar in economisch opzicht, niet rechts waren. Meer midden links.
Maar lid van een vakbond.
Maar op het gebied van, ik zal maar zeggen, het patriotisme voor Amerika en op cultureel gebied wat behoudender.
Wat wij cultureel conservatief noemen.
Ja. En die voelde zich dus tot Reagan aangetrokken en niet tot Carter.
Ondanks de godvruchtigheid van Carter. Dan kregen we later natuurlijk nog de familie Bush.
Ja, want vader Bush was een zeer succesvol ondernemer. We hebben het er in Betrouwbare Bronnen over gehad.
Olie.
Bij zijn overlijden. En ik heb geloof ik ook wel eens verteld over het huisje waar hij en Barbara begonnen. In het stadje Odessa in West-Texas. Waar hij ging olie boren. En he struck rich. Met wat geld van zijn oom en een paar bankiers aan de oostkust. Avontuur.
Ja, en Bush senior was de vicepresident van Ronald Reagan. En na 2 termijnen Reagan nam hij het over.
Zoals Reagan toen op die convention van de Republikeinen het zei tegen de mensen. Zoals alleen Reagan dat kon, hè, met zijn retoriek. Win one more for the Gipper. The Gipper was zijn beroemdste filmrol als sportheld die sterft. En dan aan zijn vrienden vraagt, win one more for the Gipper. Nou, in heel Amerika, de tranen liepen de mensen over de wangen.
Je hebt er eigenlijk maar 3 genoemd, hè? Herbert Hoover, Jimmy Carter, Bush senior. En misschien moeten we Bush junior nog even meetellen.
Bush senior. Daarvan zegt men nu, en niet ten onrechte, een zeer belangrijk president. Op allerlei gebied. Maar na 1 termijn ging hij dus volstrekt het schip in tegen nota bene Ross Perot en Bill Clinton, de schuinsmargeerder. Nou, I've caused a lot of pain in my marriage. Dat was niet bij Lewinsky, dat was al in 92.
Ja,
dus dat was een afgang. gewoon een afgang.
Ja. Gelukkig bleek een tijd later nog een Amerikaanse zakenman bereid het land in ultimo te dienen. Donald J. Trump.
Ja. En die staat dus nu voor zijn herverkiezing. En hoe dan ook het eind van zijn eerste termijn. En als je nou kijkt naar de historie zoals we hem nu hebben behandeld. Dan zeg je nou, qua economie lijkt hij op één iemand. Herbert Hoover. Hij treedt aan in een hoogconjunctuur. Belooft, ja, met mijn zakelijk inzicht. Die Amerikaanse economie gaat 4% per jaar groeien. Op grond daarvan ga ik iedereen belastingverlaging geven. Die dus niet gedekt is. En die economie ging helemaal niet zo goed onder Trump. En toen kwam ook nog corona. Zijn deep depression. Zoals Hoover had.
Ja, waar je zag als je hem dagelijks volgde. Waar hij totaal geen idee van had om in eerste instantie en ook helemaal geen greep op bleek te hebben. En ook nog steeds niets te hebben.
En ook, net als Hoover, voortdurend kille, verwijtende, niet de mensen bindende, troostende boodschappen af te geven.
Alles wat er misgaat ligt aan een heleboel mensen die ook gewoon met naam aanwijst in zijn tweets. En alles wat goed gaat, nou ja, er gaat bijna niks goed, maar zo er iets goed gaat, dan komt dat door mij, door Donald J. Trump.
Ja. En hij lijkt nog op iemand. In deze historie. Op Jimmy Carter. Jimmy Carter maakte ruzie met iedereen in het congres. En zeker ook zijn eigen partij. De legendary speaker Tip O'Neill. Een Ierse Amerikaan. Die zat op het kiesdistrict van JFK. In het huis. Dat had hij geërfd, zouden wij zeggen. Die kon echt die Carter wel uitkotsen.
Maar Mitch McConnell, dat is toch wel een trouwe adjudant van Donald Trump?
Wel nee. Net als Carter heeft Trump niets voor elkaar gekregen door zijn eigen partij. Hij had een meerderheid in het huis en in de Senaat. Obamacare is niet vervangen. Zijn belangrijkste belofte was dat. The wall is niet gebouwd.
We zijn bezig, zegt Trump.
Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Hij heeft dus zo slecht zijn politiek gemanaged met het congres. Wij Europeanen beseffen één ding veel te weinig. De begroting in Amerika wordt niet door de president gemaakt, maar door het Huis van Afgevaardigden. Dus eerst door Paul Ryan, met wie hij een werkelijk dramatisch slechte verstandhouding had. En nu door Nancy Pelosi, need I say more.
Ja.
En de Senaat is er dus voor de buitenlandspolitiek, voor de verdragen, voor de benoemingen, voor de rechters. Ja. En ook heel veel ook de grote lijnen van de politiek. Maar de begroting is een zaak van het huis.
Ja, en je moet dus ook als president moet je wheelen en dealen. En elke afgevaardigde wil weer voor zijn achterban en voor zijn staat bepaalde gunsten. En dan moet je dus op een, ja, bij wijze van spreken niet corrupte manier moet je daar gevoelig voor zijn.
Je moet een ongelofelijke politieke en emotionele intuïtie hebben. En daarom dus dat bijvoorbeeld Lyndon Baines Johnson, net tot de dag van vandaag, bij al zijn fouten wordt gezet, the greatest parliamentarian president. De grootste president als iemand die met het parlement om kon gaan. Die wist alles van elke senator, van elke afgevaardigde van het huis. Hij wist met wie ze het deden. Hij wist ook hoe wanneer hun vrouw jarig was.
En dat heeft Trump absoluut niet.
Nee, die veracht ze.
Trump denkt, ik heb zulke geniale ideeën. Het is eigenlijk vreemd dat men nog niet dagelijks met rozen werpend om mij heen staat te dansen.
Trump veracht zijn omgeving. En zo word je nooit een succesvol politicus. En daarom dat ik zeg, Trump lijkt dus op Hoover en op Carter.
Ja, het politieke handwerk is aan hem niet besteed.
En dan zijn we dus meteen op de vraag. Waarom mislukken dus dit soort fantastische, dit soort nu toe allemaal mannen. Hè, met zo'n, ik zal maar, cv.
Ja.
Zo smadelijk.
Ja.
Zelfs iemand als Bush senior. Ja, met zoveel gaven, hè, als diplomaat en, ja, en als vicepresident. Hij had het allemaal, het vak helemaal geleerd, om maar zo te zeggen. En gaat dus als minister, als president met enorme successen. De val van de muur, werk samenwerken met Gorbachev, de golfoorlog tegen Saddam Hussein. Je kan dan toch niet verliezen. Ja, toch. Dus er is blijkbaar iets aan.
Ja, wat voor patronen ontwaai jij?
Nou, ten eerste, zakenlieden hebben toch misschien net niet dat gevoel dat Lyndon Baines Johnson en FDR wel hadden. Politiek is een heel apart vak. Dat moet je kunnen. Dat moet in je vezel zitten.
Het is een ambacht.
Ja, het is ivoor draaien. Zo zei Bas de Gij Fortman ooit.
Een boek heeft hij geschreven, De Kunst van het Ivoor Draaien.
Prachtige titel en ook helemaal als beeld correct.
Ja.
Het is een heel apart vak. Het is dus een ambacht voor finesse. Het is een horlogemaker zijn. Een juweel. Ja, iemand die juwelen ontwerpt. Daar moet je aan denken. Dus je moet fijn mechanisch en visionair. Dus je moet een idee hebben en fijn mechanicus zijn. Het is een heel apart vak. Dus de hele grote presidenten. FDR. Op zijn manier LBJ. Ook Harry Truman. Maar ook Abraham Lincoln. Die kun je allemaal daaraan herkennen dat ze de politiek in hun vezels hadden zitten. Nog iets. Voor een zakenman is het lastig vaak. Overigens, dat geldt ook voor generaals in de politiek. Voor hen geldt helaas niet. Je hebt niet gelijk omdat je de baas bent.
Nee. Kijk, een zakenman heeft natuurlijk in zijn bedrijf allerlei mensen onder zich die via hem die functie hebben gekregen. En in de politiek heb je ook nog mensen die op hun eigen merites gekozen zijn. En het spel meespelen of soms tegenspelen.
Ja, en als jij als baas een opvatting verkondigt. Jongens, we gaan nu dat bedrijf kopen. Dan gebeurt dat. En als de raad van commissaris het goed vindt en als je genoeg geld hebt. Je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
En een politicus die zegt, nou, ik wil dit. Dan staat er iemand op.
Ja.
Een vakbond, een jongerenorganisatie. Ja. De commissaris des Konings van waar die dat van plan
en
was.
En elke politicus ook in Nederland weet. Het kost soms 4 jaar, 8 jaar, 12 jaar voordat je jouw doel bereikt hebt in de politiek.
Ja, en zakenlieden, zeker van het type Trump, Hoover, Jimmy Carter. Zijn dus in één ding helemaal niet goed. Dat is polderen. Dat is wheelen en dealen, in de goede zin van het woord. Zoals FDR dat natuurlijk zo briljant kon. En Lyndon Johnson misschien nog wel meer.
Ja, en dat gebeurt in Amerika dan in de smoke-filled rooms.
En via de telefoon. En dus orders geven. En dan denken, het gebeurt.
Ja, heel, heel
gruwelijk. Mag ik een heel gek voorbeeld geven? Dit soort presidenten lijken op Herman Heinsbroek.
Ja, Herman Heinsbroek, ik heb hem redelijk goed gekend, want ik heb ook nog eens samen met Sven Kokkerman een week lang een televisieprogramma met hem mogen maken.
Dat was waarschijnlijk een sterrenstoende in jouw leven.
In zijn allereerste Kamercommissie bijeenkomst als minister van Economische Zaken, zei hij op een gegeven moment na een uur toen hij er genoeg van had, meeting dismissed. En hij stond op. Zoals je dus in een groot bedrijf de vergadering beëindigt. Want er moeten weer andere dingen gebeuren.
De man wist niet eens dat hij de vergadering niet voor zat.
Precies. Precies. En heel schril kwam bij Donald Trump dat in beeld. Dat je, omdat je nu eenmaal de president bent, niet alles meteen voor het zeggen hebt. Toen een keer Nancy Pelosi en haar collega's bij hem op bezoek waren om te onderhandelen. En Nancy Pelosi zat gewoon terzijde allerlei opmerkingen te maken. Waaruit bleek dat die man, de president, eigenlijk volstrekt niet serieus werd genomen.
Een van zijn stafmensen heeft uit dat eerste gesprek van Trump met Nancy Pelosi en senator Schumer.
Nancy en Chuck.
Dat was dus de fractieleider van de Democraten in de Senaat. En die heeft toen geschreven en Trump was weer de blowhard, de bluffer. En Chuck Schumer is natuurlijk een New Yorker net als Trump. Dus die kan dat ook. Dus die hebben op een bepaalde manier een soort relatie. Die kunnen alle twee geweldig bullshitten. Dat kunnen New Yorkers. Nancy Pelosi, die natuurlijk een dame op leeftijd is uit Baltimore in California, die zei, zij zat achterover en ik zag in haar blik dat ze verachting had van these people don't know anything. En die zei, it was the look of an assassin. Ja, dat zij dus een van de stafmensen van Trump, die dus wel politieke ervaring had. En die zei, ik ving dus de blik van Nancy Pelosi en ik zag hem de blik van een assassin.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Toch hebben heel veel kiezers, ook in Nederland, wel het idee, een zakenman aan het roer, dat zorgt voor goede resultaten.
Jij weet hoe vaak wat onpolitieke mensen een zakenkabinet mooi zouden vinden. Ik moet er niet aan denken dat Nederland geregeerd zou worden door Hans Weijers, Jeroen van der Veer. Noem nog eens een zakenman, Herman Heinsbroek. Waarbij ik persoonlijk groot respect heb voor Jeroen van der Veer. Omdat ik hem ken. Maar zulke mensen die moeten dus inderdaad Axo doen en Shell. Maar niet het land. En weet je waarom? Zakelijk succes is altijd simpel. Politiek succes is dat nooit.
Ja, ik herinner me, hij is overleden. Jaap Blokker, de leider van de Blokker Company. Die schreef elk jaar een jaarverslag. En soms werd dat gedaan in de vorm van een stripverhaal. Want dan kan iedereen het volgen. En dat jaarverslag straalde elk jaar weer uit. Waarom begrijpen ze het nou niet in Den Haag?
Ja. Terwijl het eigenlijk had moeten zijn. Waarom begrijp ik dat Den Haag niet?
Ja, eigenlijk wel. Zeker als ik jouw verhaal nu weer hoor. Waarom begrijp ik Washington niet? Want vaak beginnen ze ook kandidaten met zich af te zetten tegen Washington.
Drain the swamp.
Maar je moet Washington kunnen begrijpen en uiteindelijk ook kunnen managen om succes te hebben.
Drain the swamp. Als je dat zegt, dan zeg je dus tegen jouw omgeving, u bent een moeras, dat stinkt.
Ja.
Ja, dan ga je dus niets voor elkaar krijgen. Nog iets. Echte grote politieke leiders omgeven zich met mensen die veel beter zijn dan zijzelf. En hebben geen bedienden en aandeelhouders. En dat is een beetje de neiging die veel zakelijke leiders wel hebben. Dat is dus geen verwijt of zo. Hè? Maar een groot politiek leider omgeeft zich met mensen. Want die zegt, die is nog veel beter dan ik.
Ja, the best and the brightest.
Ronald Reagan benoemde James Baker tot de chefstaf van het Witte Huis. En tot de dag van vandaag zegt iedereen, dat was de gold standard of political management.
Ja. Eigenlijk dacht hij, James die begrijpt het beter dan ik. Die moet ik hebben.
En James was zo goed dat hij ook nog met Nancy Reagan kon omgaan. Dat was echt knap. Nou, George W. Bush. Die zei, Colin Powell, Condoleezza Rice. Dus een Republikeinse president die twee sublieme zwarte politici en bestuurders in zijn kabinet zetten. Waarom? Omdat ze verschrikkelijk goed zijn. Dus als een president dat kan, als een politiek leider dat kan, ja, dan snapt hij de politiek. En die zet geen bedienden om zich heen. Mensen, hele likkers, om nog even onaardig, lakeien. Je ziet het dus nu bij Trump.
Ja.
Al die mensen die voor hem werken schrijven de meest vreselijke boeken over hem vervolgens.
En het erge is, Trump heeft dat zelf nooit gehoord tijdens hun samenwerking. Want als ze al kritiek hadden, dan sloot Trump zich daar mentaal voor af.
Ja.
Dit verhaal van jou, dat is eigenlijk...
Eigenlijk, ja. Weet je wat het is, Jaap? Ik ga iets heel principieels zeggen. Politiek gaat over waarden en niet over value for money.
Dankjewel, PG, voor dit verhaal.
Nou, dan heb ik nog een kleine verrassing, Jaap. In de geschiedenis van de Verenigde Staten hebben er twee CEO's in het Witte Huis gezeten. En die waren fantastisch.
Heb je die dan net overgeslagen?
Ondernemers. Ondernemers van het topniveau.
Wie waren dat dan?
Martha Cursis en Claudia Alta Taylor.
Die heb ik niet in mijn lijstje presidenten staan.
Nee. Martha Cursis, geboren Dandridge, was de vrouw van George Washington.
Ah.
Zij was met 25 weduwe, had 4 kinderen. En haar man was de grootste grootgrondbezitter en zeg maar ondernemer van de staat Virginia. En de staat Virginia was natuurlijk de grote staat van de Britse kroonkoloniën, want dat was het toen, in Amerika.
Heel rijk dus.
Ze was heel erg rijk. Ze was de eigenaar van 5 grote plantages. Dus ze had heel veel slaven. En zij managed dus na de dood van haar man dat bedrijf. En je moet dan denken aan dus enorme tabaksplantages. Dus zij onderhandelde met de handelaren in Londen en de bankiers in Amsterdam en wat dan niet over de investeringen, de kosten, de schepen. Die plantages, dat moet je dus bij indenken, dat waren in feite grote industriële conglomeraten, zouden wij nu zeggen.
Ja.
Want daar moest dus ook, daar moesten watermolens worden aangelegd. Daar moest dus, weet je wat zij onder andere deed? Zij had dus hele fabrieken voor het maken van spijkers. Alles was van hout. Al die schepen, alles was van hout. Dus alles wat te maken had met de bouw.
Ja.
De logistiek van dus de landbouw.
Dus en, het was niet alleen tabak, het was ook alles wat er omheen zat.
Inderdaad. En graan. En van dat graan, dan ging je dus stoken. Dus toen George Washington na 2 termijnen als president terugtrad. En weer ging wonen op Mount Vernon. Het huis van hem en zijn vrouw Martha. Heeft hij dus als het ware. Ja, ze hebben het werk van haar overgenomen. Zij kon wat kalmer aan doen. En hij werd toen op basis van haar investeringen de grootste whiskystoker van heel Amerika. Martha Washington was dus een kanjer van een CEO. En ze trouwde hem 2 jaar nadat ze weduwe was geworden. En ze was een jaar ouder dan George Washington. En George Washington was een hele grote vent. Indrukwekkende persoonlijkheid. En was de landmeter van de staat Virginia.
Landmeter?
Ja, dus hij ging de bergen over, de Appalachians. En in die woestenij, die bossen daarachter, langs de rivier de Ohio. Daar bracht hij in kaart het Amerika van onbewoond.
Hij moest het ook echt letterlijk in kaart brengen als eerste.
Ja, zodat dan de ondernemers in Virginia, die landerijen, als daar, die hij dan uittekende langs die rivier, nou, daar kunnen we een haven bouwen en dan konden ze aan investeren. Dus Martha Washington als misschien wel rijkste vrouw van Amerika had dus alle belang bij goede investeringen en correcte kaarten en alles van dat nieuwe te ontginnen gedeelte van hun Amerika.
Dus zij dacht ook wel een beetje zakelijk van dat is een goede partner.
Dat was een hele zakelijke dame.
Zij had het geld en zij kon investeren.
Ze was.
Maar hij had nieuwe kennis.
Ja. Dus zij is met hem getrouwd. En ja, hij werd toen na een tijdje generaal van de opstandige Amerikanen. Dus ja. Zij managede die enorme landerijen.
En hij verbleef aan het slagveld.
Ja. Dus in de lente, zomer, herfst was zij op Mount Vernon en leidde de zaak. In de winter lag het stil en dan ging zij naar het kampement van het leger, naar haar man.
Zij sloot zich aan in het kampement. Ze ging ook daar in de tent mee overnachten.
Ja, en ze gaf diners. Ze organiseerde toneelvoorstellingen. Want het was dus ook een heel gecultiveerde dame. En wij weten, dat is, ze was ook heel modieus gekleed. Ze had dus hele dure jurken uit Parijs en zo. Ze was ontzettend rijk.
Ja.
En chic. En zij stond bekend als een assertieve vrouw. Dus zij vond dingen en dan zei ze dat. En ze was, ik heb het omschreven als a woman of great wealth and independent means. onafhankelijke middelen.
Mooie omschrijving.
Dus zij kon haar man ook aan. Ze was ook een jaar ouder dan hij. Ze hadden geen kinderen. Ze had dus met haar eerste man 4 kinderen. Ze hebben nooit kinderen gekregen.
En je zou dus kunnen zeggen, Washington zelf was geen zakenman, die was generaal. Maar de invloed van de zakenvrouw Martha was heel groot op zijn functioneren.
Ja, zij had dus grote invloed op hem. Door dat zakelijk inzicht. En ja, het was dus een vrouw van karakter. En hij was natuurlijk helemaal geen makkelijke man. En zij kon hem aan. En wij weten van de generaal Lafayette, de jonge Franse edelman, die de Amerikanen kwam helpen, die dus adjudant van Washington was. En alleen een Fransman kan zich opschrijven dat hij zei, ze was een bijzondere vrouw, ze was gecultiveerd, prachtig gekleed. En ze was helemaal gek op haar man. Het was dus een echt liefdeshuwelijk.
Ze hielden van elkaar.
Ja.
Terwijl ze hadden allebei een zakelijke inslag, zij zeker.
Ja.
Maar de liefde speelde hier toch wel de hoofdrol. Ja.
Heel bijzonder.
Jij noemde ook nog Claudia Alta Taylor. Wie is dat?
Claudia Alta Taylor kennen wij allemaal als historici en ook wel als Lady Bird Johnson.
Ah, Lady Bird.
De legendary first lady. Zij is de vrouw die het moderne first lady zijn heeft uitgevonden. Zij was de eerste die een eigen, zeg maar, complete politieke staf had. Die ze ook zelf leidde. Lady Bird was al de chefin van het bureau van haar man. Zowel in Texas als in Washington.
Ook een soort CEO eigenlijk.
Ja, ze is de eerste first lady die na de termijn van haar man als president een eigen boek heeft geschreven over het Witte Huis en haar belevenissen daar.
The White House Diary.
Ik heb het bij me. Ik heb het gekocht deze dagen 3 jaar geleden in de Lyndon Baines Johnson Presidential Library in Austin. Daar ga ik straks nog even een mooi detail over vertellen. Lady Bird Johnson was de eerste first lady met een academische graad. Sterker nog, zat er 2.
Waarin?
Geschiedenis en journalistiek. Zij wou journalist worden. Zij wou reizen. Ze wou avonturen. Ze was geïnteresseerd in politiek.
Mooi doel, journalist worden.
Zeker. En historicus. En zij ontmoet via een vriendin Lyndon Baines Johnson, de chefstaf van een lid van het Huis van Afgevaardigden. En hij heeft haar de volgende ochtend ten huwelijk gevraagd. En in de 3 weken dat zij aarzelde, heeft hij er, geloof ik, 100 brieven gestuurd. Die zijn ook allemaal bewaard en gepubliceerd. Een whirlwind romance, zoals men dat noemt. En dit is een huwelijk dat een beetje doet denken aan dat van Martha en George Washington. In de zin dat de vrouw minstens zo begaafd was als de man. Dat ze onsterfelijk van elkaar hielden. Maar wel een heel raar huwelijk, want hij bedroog haar met ongeveer alles wat los en vast zat. En dat wist ze. Want die mensen hebben op een... Ja, dat is het geheim van elk goed huwelijk. Dat weet je niet.
Nee, er was blijkbaar toch zoveel om elkaar vast te houden.
Ja. En ja, zij kreeg natuurlijk met deze dynamo... Weet je hoe hij werd genoemd? Een hurricane in pants. Een orkaan met een broek aan. Kreeg zij natuurlijk een ongelooflijk spannend leven. Als hele jonge vrouw. En hij was een hele jonge man. Hij werd in 37... Toen was zij dus 25. Het jochie waar FDR, de toen al legendarische president, de toekomst in zag.
Vertel nog even over haar zakenactiviteiten van Lady Bird Johnson.
Want die zijn ook heel bijzonder. Want ook daarin is ze weer de allereerste in de geschiedenis. Zij heeft van de erfenis van haar vader in januari, februari 1943 de licentie gekocht voor een radiostation in Austin. Austin is de hoofdstad van Texas. En zij woonde even buiten Austin. In de beroemde LPJ Ranch. Die er nog is, waar je absoluut naartoe moet.
Zij investeerde dus haar erfenis in een radiostation.
$17,500. Haar vader overleed. Die was bemiddeld. Zij kwam uit een vrij chic klassiek zuidelijk milieu met een zwarte nanny. En daarom heette ze Lady Bird. Ze was dus Claudia. Maar haar zwarte nanny had dus gezegd: "Oh, the little girl, she is as pretty as a ladybird. Ze is zo mooi als een meikever."
Daar komt het vandaan.
Ja. En dat geld, daar heeft ze dus dat station van gekocht, die licentie.
Wat ging ze met dat station doen? Had ze een doel, behalve geld verdienen?
Dat heeft ze dus omgebouwd tot een nieuw, modern radiostation. En dat werd een groot succes.
Want zij dacht, zoals ik het wil, dat is er nog niet. En dat kan best een succes worden.
Dus zij zat ook echt, ze had haar eigen kantoor en alles erop en eraan. Dus ze had een eigen leven, los van die dominante Hurricane in Pants echtgenoot van haar. Die haar dus op zijn manier vereerde. Hij was onmogelijk. Maar hij wist dat zonder Bird, zoals hij dat noemde, kon hij niet.
Nee.
Dus zij had ook een eigen leven daardoor voor zichzelf. Waar ze dus haar grote verstand en zakelijk inzicht in kwijt kon. Dat werd dus een groot succes, dat radiostation. Dus dat kreeg steeds meer affiliaties. En ze heeft zich toen gekoppeld aan CBS. Dus het grote nationale station.
Ah, ja.
En dat leverde dus alleen maar meer reclameinkomsten op. En na 1945... toen had ze dus dat radiostation klaar. Hè, opgebouwd, het programma, goede journalisten erbij. Toen kwam natuurlijk de jaren 50 met die enorme verjonging van de babyboom. En de welvaart, met name dus in het zuiden en zuidwesten van Amerika. Texas werd het nieuwe hart. Hè. George en Barbara Bush gingen naar Odessa. Die luisterden dus naar dat radiostation. Dus Lady Bird werd verschrikkelijk rijk. En kon expansie doen. En zij behoorde dus ook tot de allereerste die toen nog iets kochten. Licentie voor televisie. Dus ze werd nog veel verschrikkelijk rijker.
En zij was er heel vroeg bij.
En alle politici in Austin, de hoofdstad van Texas, met het Capitool en de Groene, die wilden natuurlijk allemaal in haar radioprogramma's. En haar man Lyndon, die kende natuurlijk de voorzitter van de Federale Commissie voor Communicatie. Dus die leunde daar een beetje op, zodat ze het monopolie kreeg een tijd lang op de televisie en zo. Ja, Lyndon Johnson zou eens niet op iemand geleund hebben. Ja, en zij werd dus zo onvoorstelbaar rijk, dat toen haar man president werd, zij de eerste first lady in de geschiedenis was, die op eigen kracht multimiljonair was geworden, voordat haar man president werd.
Multimiljonair.
Ze is bijna 100 geworden. Ze is overleden in 2007. En in 2003 heeft ze dat hele media-imperium verkocht aan Emmis Communications. Dus dat was 4 jaar voor haar dood. En die hebben dat gekocht voor $105 miljoen. Dus 17,5 miljoen erfenis, $150 miljoen verkocht. Dus een vrouw die in heel veel opzichten de eerste was. De eerste academisch gevormde en ook nog dubbel zelfs. De eerste succesvolle zakenvrouw. Ja, allang voordat ze first lady werd. De eerste first lady die dus als het ware van haar werk als de partner van haar man ook echt een baan maakte. Die dus organiseerde. Ze was dus ook in het Witte Huis een soort CEO. En ik heb een heel mooi voorbeeld van hoe dat ging. Er is in de library, dus de Presidential Library van haar man, in Austin natuurlijk. De universiteit staat op de campus waar zij haar graden haalde. Daar is een enorm archief van zijn telefoongesprekken uit het Witte Huis.
Want die werden genotuleerd?
Die werden opgenomen, ja. Dat is niet iets van Nixon. Dat gebeurde al onder Kennedy. En er is dus een telefoongesprek toen hij net president was en hij een persconferentie gaf. En is opgenomen hoe zij puntsgewijs, haar recensie gaf over zijn optreden. En je hoort hier deze politicus, deze dominante, larger than life persoonlijkheid, luisteren. Zeg, vond je dat? En je hoort hier een partnership. Want je hoort ook dat ze van hem houdt. Maar het is ook de CEO die gewoon even nou, bijna zegt, ik wil het zo.
Laten we even luisteren.
You want to listen for about 1 minute to my critique, or would you rather wait till
yes,
tonight?
Yes, ma'am. I'm willing now.
I thought that you looked strong, firm, and like a reliable guy. Your looks were splendid. The close-ups were much better than the distance ones.
Well, you can't get them to do it.
Well, I would say this. There were more close-ups than there were distance ones. During the statement, you were a little breathless, and there was too much looking down, and I think it was a little too fast. Not enough change of pace. A drop in voice at the end of sentence. There was a considerable pickup in drama and interest when the questioning began. Your voice was noticeably better, and your facial expressions noticeably better. I thought your answer on Lodge was good. I thought your answer on Vietnam was good. I really didn't like the answer on the Gaulle, because I think I've heard you say, but I believe you actually have said out loud that you don't believe you ought to go out of the country this year. So I don't think you can very well say that you meet him any time that's convenient to both people.
Dat was een stukje uit zo'n telefoongesprek van LBJ met zijn vrouw, die eigenlijk ook LBJ heet.
En daarom dat haar bedrijf LBJ Holdings heette.
We hebben ooit in aflevering 3 van Betrouwbare Bronnen de zijkant van de macht besproken met Julia Wouters. Dat ging over vrouwen in de politiek in Nederland. Maar hier is wel heel erg sprake van een zeer bijzondere vorm van zijkant van de macht. Namelijk 2 vrouwen die hun man gestut hebben tijdens hun presidentschap.
Maar niet slaafs.
En die ook daar zeer invloedrijk in waren en ook heel erg bepalend voor het succes van dat presidentschap.
De avond van de moord op Kennedy, dat was natuurlijk in Dallas, in Texas, zaten dus de vrienden van het echtpaar Johnson bij elkaar. En die, dat waren natuurlijk Democrats, net als Kennedy. En het was in hun Texas, was die moord geweest. Dus die mensen waren allemaal kapot. En toen heeft een van de oudere heren onder die vrienden gezegd, als nou toch Lady Bird nu president had kunnen worden.
En dat zei genoeg.
Om je een idee te geven wat voor bijzondere dame Lady Bird Johnson was, lees ik de eerste pagina voor van dat boek. Dus haar dagboeken van het Witte Huis. White House Diaries.
Iets van 800 pagina's, zei dat boek.
Ja, zij sprak vanaf het moment dat haar man president werd. Dus zeg maar de volgende dag na de moord op Kennedy. Haar belevenissen, haar emoties in een microfoontje. Een tape recorder. En dat is ze blijven doen. En dat was in totaal bijna 2 miljoen woorden toen het uitgetikt is. En dat is in 1970 gepubliceerd. Geëdit natuurlijk. Niet alles. Ik lees het begin voor. Want dan lees je ook nog dat deze vrouw een groot literair talent was. Dus het dagboek van Lady Bird Johnson over vrijdag 22 november 1963. De dag dat Kennedy werd vermoord.
PG leest voor.
It all began so beautifully. After a drizzle in the morning, the sun came out bright and clear. We were driving into Dallas. In the lead car were President and Mrs. Kennedy, John and Nellie Colony, a Secret Service car full of men, and then our car, with Lyndon and me and Senator Rafe Yarborough. The streets were lined with people, lots and lots of people. The children all smiling, placards, confetti, people waving from windows. One last happy moment I had was looking up and seeing Mary Griffith, leaning out of a window waving at me. Mary, for many years, had been in charge of altering the clothes which I purchased at Neiman Marcus. Then, almost at the edge of town, on our way to the trademark for the presidential luncheon, we were rounding a curve, going down a hill, and suddenly there was a sharp, loud report. It sounded like a shot. The sound seemed to come to me from a building on the right above my shoulder. A moment passed, and then 2 more shots rang out in rapid succession. There had been such a gala air about the day that I thought the noise must come from firecrackers, part of the celebration.
En dat was het dramatische moment van de moord op JFK, waarna LBJ president werd.
Dus zij werd de first lady door een moord in de stad van haar staat.
Dankjewel PG voor dit verhaal over zakenlieden als president en met twee heel bijzondere vormen van dit fenomeen, namelijk first ladies.
Ik heb nog een kleine verrassing. De zakenman Donald Trump is nu president. En een van die vele mensen die hij eruit getrapt heeft, heeft een boek geschreven.
John Bolton.
Ja, The Room Where It Happened.
De man met de snor.
De kamer waar het gebeurde. A White House memoir. Iets anders, ook in emotioneel opzicht, dan de klasse A White House Diary van Lady Bird. Hij vertelt op bladzijde 145 iets over een vergadering in Brussel van de NATO. En wat de Dutch Prime Minister daar zegt.
Zeg het.
Trump zegt in die vergadering: jullie moeten gewoon allemaal per 1 januari aanstaande 2% BBP besteden aan defensie. Want daar heb ik recht op.
En dat hadden al die staats- en regeringsleiders ook beloofd.
Ja. En Trump zei: jullie doen het niet. En waarom zou ik mijn Amerikaanse troepen en wapens inzetten, terwijl jullie er met de pet naar gooien? Met name natuurlijk Duitsland. En John Bolton die zegt: ja, dat viel natuurlijk niet goed. En er werd toen een soort schorsing gedaan. Daar Merkel om vroeg. En toen werd die vergadering hervat. En toen zeiden al die leiders allemaal: ja, meneer de president, maar wij hebben het heel moeilijk thuis. We hebben een gat in onze begroting. Het gaat niet goed met de WHO. Nou, elk land had wel wat. En toen kreeg de Nederlander het woord.
Wat schrijft John Bolton daarover?
Dutch Prime Minister Mark Rutte made the most telling point, stressing that he had consistently said that Trump was right, and that he had instilled a sense of urgency since he took office. By contrast, as the Europeans now understood, said Rutte, with Obama, the 2% target, it had been entirely pro forma. Times had changed. He had clearly gotten the message. Dus Mark Rutte, zo schrijft John Bolton, zegt: die Obama, dat was een slappeling. Wij zeiden: ja, dat doen we hoor. Inspanningsverplichting. Maar meneer Trump heeft gelijk. En die zet er druk op. En wij Europeanen snappen het nu.
Mark Rutte wist dus hoe hij een zakenman moest aanspreken.
Dat zou je dus kunnen zeggen, ja.
En toonde zich daarmee zelf ook een goed zakenman.
En hij wou ook Donald Trump comfort geven.
Comfort geven, dat is een van de methoden van Mark Rutte. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 121. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars. Dank daarvoor. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
We're on this planet for a very, very small period of time. And achievement is something that really gives you great pleasure. And when you achieve something, that's great. But now, on to the next. Very important, you keep going.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.